is toch heel bijzonder, dat kruis, hè, als we beseffen dat Paulus zegt dat hij het kruis van Jezus Christus wil gaan verkondigen. Naar de Galaten toe schrijft hij: hoe hebben jullie zo kunnen afdwalen, jullie aan wie ik Christus als gekruisigd voor jullie ogen heb geschilderd. Het kruis van Jezus Christus en het avondmaal, dat heeft er allemaal bij te maken. Want uiteindelijk is het zo dat de tafel van de Heere, zoals Paulus het avondmaal noemt in 1 Korinthe 11, voor de Joden een bekende uitdrukking was. Want de tafel van de Heere is hetzelfde als het altaar van de Heer. Malachi, toen ik dat lees. Jullie brengen op mijn altaar op de tafel van de Heer. En jullie manke dieren. Dus de tafel van de Heer, het avondmaal, dat brengt ons altijd de gedachte bij het kruis van Jezus. Het doet ons denken alsof wij vanavond broeders en zusters met elkaar een volgen hebben. De gedachte daar naartoe gaat. En daar de Zoon van God, de schepper van hemel en aarde, van leven. Daar ziet hij in de voordeel van God. Daar gaat het vanaf. Het avondmaal gaan we houden. En doen we dat om aan hem te denken. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat was het doel. Niet dat wij met elkaar niet blij zouden mogen zijn om wat de Heer Jezus gedaan heeft, maar het gaat er toch vooral om voor ons, maar het gaat er vooral om hem. Wel, als Paulus over de Heer Jezus spreekt, als hij gekruisigd, dan zegt Paulus: wat was die man zwak? Wat kan de dood nou voor een levend mens betekenen? Hij zegt dat trouwens ook van zichzelf. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want Gods kracht wordt eerst pas dan vervuld in wat wij als mensen zwak noemen. Daarmee heb ik wel eens gezegd, ik kan dat kruis niet begrijpen. De allersterkste, allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, wordt zwak en is daarmee machtig. En niemand begrijpt dat, de wereld begrijpt dat niet, maar het is wel waar. Dus we gaan iets lezen eerst en dan ga ik u meenemen straks naar het kruis en dan gaan we kijken wat is daar gebeurd aan het kruis. Want als Paulus zegt dat hij ook spreekt over de woorden van het kruis, dan is er aan dat kruis door Jezus Christus iets gezegd. Er is gesproken. En dat zijn 7 kruiswoorden. Dus als we daar bij dat kruis hadden gestaan, dan hadden we dat verschrikkelijke lijden van de Zoon van God gezien. Dan had hij toch dingen gezegd. En niets is misschien zo belangrijk als wat de Zoon van God gezegd heeft vanaf dat kruis naar de mensen om hem heen. Wie is er zo zwak en van wie kan er zo'n geweldige, grote, krachtige spraak uitgaan dan alleen van Jezus Christus? We gaan dus even naar 1 Korinthe 1. Leest u in vers 18, lees het maar mee. Ik heb graag dat u vanavond die Bijbel een beetje op de schoot houdt, hè, zodat we daar een beetje doorheen kunnen lopen. Want het woord van het kruis, daar heb ik het woord. woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig van de kracht van God openbaar. Eerst niet zwak. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren gaan en het verstand van de verstandigen zal ik verloren. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld waarschuwd? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd tot het waarschijnlijk van prediking, zalig te maken en die geloof. Zalig te maken en geloof. Zalig te maken, dat betekent dat je zo ontzettend gelukkig dat God iets in jouw leven heeft. Dat heeft God behaald. Vanmorgen heb ik ergens gesproken en ben ik begonnen gezegd. Toen hier Jezus kwam, had de farisee, hij had schriftgeleerd, en wetgeleerd, en schriftgeleerd, en wat is nu ook genoemd. En die waren altijd bezig met twist over woorden, over schriftgeleerd. Daar werden ze niet samen. Jezus zegt van hen dat ze de raad van God, het raadsbesluit van God, dat God had van Israël voor zichzelf hebben verworpen. Het kruis was het raadsbesluit van God. Eerst voor Israël, later voor de hele wereld. U en voor mij. Maar je kunt het raadsbesluit voor jezelf verwerpen. Omdat je dat kruis niet aan het kruis kunt. Omdat je er niet in geloof. Zelfs in het christelijk Nederland zijn er hoge mensen die geloven niet dat het bloed van Jezus zou kunnen reinigen. Dat is het raadsbesluit. Hij is gestorven naar de schrift. Als het raadsbesluit van God om zijn eigen zoon, zijn grote liefde, voor u en mij. Je dat begrijpen niet? Omdat er zo weinig zult begrijpen van de liefde van God. En daarom heeft de wereld God niet leren kennen, want je kunt God niet leren kennen alleen uit de Bijbel. Dat de Heilige Geest nodig heeft, een verandering in je hart nodig. Jezus zegt, niemand kent de Vader en de Zoon. Dat je zo met veel openbaar. De openbaring in je hart nodig. Dat kan ik zo geen woorden voelen. Dat ik zo geweldig blij ben. En dat God is. Dus. Vers 24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel joden als grieken, prediken wij Christus de kracht van God. En de wijsheid van God, zie je, hij predikt het kruis. En het kruis was de kracht van God en de wijsheid. Want de dwaze van God, wat de mensen dwaas noemen, het kruis, is wijzer dan de mens. Kijk, dat we met onze wijsheid nooit het kruis op een rij te krijgen. God doet dat, is wijzer. Als de mens. En het zwakke van God is sterker dan de mens. Dus 28. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitgevonden. En wat niets is om wat niets is om wat iets is te nietigen. We zullen straks zien dat de Zoon van God aan het kruis niets is. Niets. In de Filippense brief staat in de context dat hij zichzelf vernietigd heeft. Hij heeft zichzelf vernietigd tot de dood. Dat op de dood van de kruis, dat de mens niet wilde. En dat ze als God wilden zijn. Alle hoogheid die de mens had. Dat Jezus er tegen het schouder gelijk zijn, niet als een roof, dat is helemaal naar beneden gegaan. De Bijbel zegt dat in de diepste wereld van de aarde. De plek waar de voorbeelden zijn. Het onaanzienlijke van de wereld in het veracht heeft God uitverkoren. En wat niets is, omdat iets is te niet te doen. Omdat geen vlees voor hem is. Iets is te niet te doen. Dan gaan we naar hoofdstuk 2. En ik ben dus toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijke woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wat was er nou gebeurd? Waarom schrijft Paulus dat? Nou, in Handelingen 17 en 18 kunt u lezen van het eerste ogenblik dat Paulus in Korinthe kwam. Daarvoor, in Handelingen 17, was hij in Athene geweest. In Athene was de plek van de filosofie, van de wijsheid. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Ik denk dat u het allemaal wel eens gehoord hebt. Op de Areopagus, daar streden wijsgeren en er werden de nieuwste wijsheden van de mensen die werden daar gebracht. En Paulus heeft daar het evangelie verkondigd. Hij heeft daar het kruis verkondigd. Hij heeft gezegd dat de wereld met alle wijsheid, dat God de wereld zal oordelen door één man die God daarvoor heeft bestemd en die hij uit de doden had opgewekt. Jezus Christus. Ze gaat in de Pasen toe. En als Paulus weggaat uit Athene, je vindt ook helemaal geen brief aan Atheniërs. Er zijn er enkele mensen die Paulus volgen, maar hij vindt daar weinig navolgers. Met al die wijsheid die eromheen is. En ik denk zo dat Paulus in de wandeling naar Korinthe toe, dat hij gedacht heeft, het is verkeerd gegaan. Ik moet het kruis van Jezus Christus voorop zetten. Ik had besloten niets anders te weten. Niet in discussie te gaan, niet over de wijsheid van de wereld. Ik had niets anders besloten dan jullie te vertellen over het kruis van Jezus Christus. Ik had me voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en beven. En wat gebeurt er in Korinthe? God zegt tegen Paulus, Paulus, ik heb veel volk in deze stad. Het kruis is het hart van God. De liefde van God voor u en mij wordt altijd in verband gebracht met Jezus Christus en die gekruisigd. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat iedereen die gelooft niet verloren. Nou, dat was me daar wat bij dat kruis. Laten we daar maar eens gaan kijken naar de dingen die daar allemaal zijn gebeurd. En de dingen die de Heer Jezus heeft gezegd. En daar met elkaar kort, want ik kan dat ook niet zo uitgebreid doen, over nadenken. Dan gaan we eerst naar Lucas 23. Vroeger leerden we op school de 7 kruiswoorden, weet u wel. Ik geloof niet meer dat het tegenwoordig geleerd wordt. Maar misschien kent u ze nog. Lucas 1 vers 23. Lucas 23 vers 33, sorry. En toen ze op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. Dus, dan sla ik even vers 34 over, gaan naar vers 35. En het volk stond toe te kijken. En met hen, met het volk, beschimpte ook hun leiders hem. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En dan staat er in vers 34 dat eerste kruiswoord. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kunt u zich voorstellen, als ze bij dat kruis was gekomen en je had soldaten horen spotten, je had het volk horen spotten, je had de leiders horen spotten, en midden in die spottenij klinkt de stem van de Zoon van God. Vader, vergeef het. Waarom zou de Vader hun vergeven? Omdat ze niet wisten wat ze deden. Ze wisten niet wat ze deden. En ze hadden dat kunnen weten. Ze hadden Jesaja 53 kunnen lezen. Daar staat in vers 12. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor die overtreders gebeden heeft. Het hele kruis was het plan van God. Jesaja 53 moest in vervulling gaan. Degene die hem zo bespotte, kijk eens naar vers 35. En het volk stond toe te kijken. Het volk stond toe te kijken. Ze deden niets. Ze geloofden niet. We stonden toe te kijken. Misschien heeft u in uw leven wel heel veel over het kruis gehoord. Maar staat u nog steeds te kijken? Nog steeds toe te kijken hoe verschrikkelijk dat kruis is, zonder dat u er enig besef van heeft dat hij voor u gebeden heeft? Maar daar aan het kruis, de Zoon van God, terwijl u misschien staat toe te kijken, dat hij daar u kent en voor u bidt. En bidt om vergeving, dat de Heer Jezus veel liever de spijkers door zijn handen liet slaan en door zijn voeten. En van God verlaten wilde zijn dan dat hij de overtreders verloren wilde laten gaan. Ik heb eens voor mezelf zo gedacht, Heer, zou het niet zo zijn, u die de Zoon van God bent, dat u misschien wel gedacht hebt, het is maar gewoon zijn eigen gedachte, dus er moet er niet te veel waarde aan hechten. Dat u misschien bang was dat de Vader een leger zou sturen van de hemel en in één keer al die mensen bij dat kruis zou weghalen. Ze zou vernietigen. En dat u ertussen sprong en zei, Vader, vergeef het hun alsjeblieft. Dat is het kruis. Het eerste kruiswoord vertelt ons van een heiland die uw zonde wil vergeven. Zijn die bij u vergeven? Heeft u geloofd in het kruis? Dat God wil vergeven, volgens zijn raadsbesluit, mensen wil vergeven. Hij zegt dat expres ook een beetje, omdat ik van de week nogal geschrokken was, want ik hoorde bij een gemeente uit mijn plaats, niet de gemeente waar ik naartoe ga, iemand die ik vrij redelijk ken, een oudste in de gemeente. Die man werd ouder en ouder en ouder en die heeft in een werkzaam leven zo'n beetje heel Europa en Amerika doorkruist. En dan kwam hij in een zorgcentrum. Op een gegeven moment wordt er bij hem thuis aangebeld, zijn vrouw doet open en die zegt, mag ik met u, ze staat er een man voor haar neus. En die zegt, mag ik met u kennis maken, want ik ben de zoon van uw man. Hoeveel verborgen zonde kan er zijn in een leven? Die moet openbaar komen. Bij het kruis moet alles openbaar worden. Het kruis, daar leren we God kennen in zijn diepste lijden voor onze zonde. Jezus kennen die verdriet had en pijn had van zonde en schuld die wij doen. Dat is het kruis. De discipelen hebben het niet begrepen. Ze zaten gewoon met elkaar te praten wie de meester was bij het avondmaal. Ze hebben er niets van begrepen. Maar Jezus, Vader, vergeef het. Laat ik maar gelijk bij je zeggen hoor. U kunt altijd na afloop nog even met me praten of we kunnen met elkaar bidden. Want als ons leven een geheim leven is, als het twee kanten kent. Het is fijn voor die man dat het geopenbaar werd. Maar nu kon hij vergeving krijgen. Gods liefde gaat verder als van bij ons mensen. Dat Vader is het eerste kruiswoord. Vader vergeeft het hun, want ze weten niet wat ze doen. We gaan naar het tweede kruiswoord. Johannes 19, gaan we naar vers 23. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, dus het volgt hier direct na, hè. Je krijgt eerst de kruisiging. En bij die kruisiging, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Johannes 19, nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen. Voor elke soldaat één deel. Is namelijk ook het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn, opdat het schriftwoord vervuld zal worden. Hè, dat zegt, dat vindt u in Psalm 22, vers 19, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria Magdalena. En toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Het is een stukje waar je wel een hele avond met elkaar over zou kunnen nadenken. Wat hier gebeurt is zo geweldig bijzonder. De eerste vertelt de Bijbel ons dat in Psalm 22, dat op het moment dat Jezus werd omringd, weet wel bij dat eerste kruis, door al die spotters, door al die mensen die zeiden, kom af van het kruis, als u de Zoon van God bent. Geen enkel begrip zelfs voor iemand die gekruisigd was, konden opbrengen. Hoe ver gaat de haat met Jezus toe? Als je toch bij een veroordeelde aan het kruis staat. Als iemand zijn laatste adem uitdrijft en je drijft de spot met zo iemand. Wat ben je dan voor een mens? Dat is toch onmenselijk? Maar goed. Psalm 22 vertelt over die Jezus dat toen hoorde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij verdelen mijn kleding uit. Uit die kleding van Jezus. Ja, die was van bovenaf geweven. Het was zijn leven. Het was zonder naad. Het was hoe Jezus was. Het was, hij zag er van buiten af hoe hij van binnen was. Er zat geen enkel weeffout in. En het hele kleed was alleen maar van bovenaf geweven. Het was alles wat de Vader wilde met het leven van een mens. Dat liet dat kleed zien. Ik doe altijd, Vader, wat u wel behagelijk is. Ik luister altijd naar mijn Vader. Ik doe niks zonder mijn Vader. Ik en de Vader zijn zo samen verweven. Maar toen komt het kruis en dat kleed. Dat moest hem van dat lijf worden gerukt. Want er moest aan het kruis komen als een zondaar. Als een gegeest, alles wat hij had van de Vader, het moest worden afgelegd. verdeeld worden onder mensen zoals u en ik. En dan krijg je dat, als je dat ziet en dat je leest, dat schriftwoord. En dat wat we hier gelezen hebben. Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En zoon, zie uw moeder. Weet je wat het gevolg is van vergeving? Het gevolg van vergeving is dat je gaat horen bij het huisgezin van Jezus. Het was zijn moeder. En hij was de zoon. Het was het huis waar hij was opgegroeid. En nou zegt de Heer Jezus tegen Johannes: Johannes, vrouw, zie je zoon. Zoon, zie je moeder. Johannes wordt bij het kruis een zoon gemaakt. Zo gauw het kruis achter de rug is en de Heer Jezus is opgestaan, zegt hij: je hoort nou bij mijn huis. Ik breng je straks naar het vaderhuis, maar je hoort er ook bij. Ga naar mijn broeders en zeg dat ik naar mijn vader ga, maar ook door hun vader. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Ze horen bij mij thuis. Ze zijn van mij. Wonderlijk, hè? Wat konden fariseeën en schriftgeleerden druk bezig zijn om te komen in dat koninkrijk van God. Het enige wat iemand als Nicodemus in dat koninkrijk voor God kon brengen in het huis van de Vader is het bloed van Jezus. Dat is zijn offer. En daarom zijn we zo dankbaar, lieve mensen, als we dan straks bij dat verstaan. En als hij dat brood gaat uitdelen. Want uiteindelijk is het toch zo dat de Heer van het huis het brood gaat uitdelen. Ja, regelmatig, omdat ik een zoon heb die arts is en die kenniswerk deed in Tadzjikistan, daar in die landen geweest. En daar begint de ontvangst in een huis met het breken van het brood, weet je dat? Dan ga je eerst brood breken en dat wordt door door de vader van dat huis uitgedeeld. Dat is toch niet te begrijpen? Als je nog even daarvoor een zondaar bent en je hebt vergeving ontvangen en je vader zegt: zie je zoon, zijn vrouw, zie je zoon, zie je moeder, je hoort hiervoor toen thuis. Mooi, prachtig. Dan de derde. Misschien moet ik het ook een beetje op de tijd letten. Dan vinden we Lucas 23, vers 39. En een van de misdadigers die daarheen lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de ander antwoordde en bestrafte hem: vrees zelfs uw God niet. Nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straffen overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Nou, u ziet wel wat hier gebeurt, hè. Lucas 23. Ja, zijn we daar bij de les nog. Lucas 23, vers 39 tot 43. Heer Jezus werd met de misdadigers gelijk gerekend. En er is er een van die misdadigers, die ziet wat daar gebeurt. Die het gebed van Jezus misschien heeft gehoord. Ik denk het wel, toch? Als je samen met Jezus gekruisigd wordt en dan zie je de kruiseling in het midden en die zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan heb je die woorden gehoord. En deze man die zegt, die vreest God. Hij is bang voor de dood. Hij is bang wat er zal gebeuren als hij gaat sterven. En hij zegt tegen die medemisdadigers: wij hebben dit verdiend. Maar hij heeft nooit iets onbehoorlijks gedaan. Er is nooit één verkeerd getuigenis tegen de Heer Jezus tot stand gekomen. Hij is de reine, hij is de heilige van God. Wij hebben dat verdiend. En Jezus nam die straf op zich. En dan zegt de Heer Jezus, zegt hij, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan zegt Jezus, en hij zei tegen Jezus, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Waarom? Waarom? Omdat die man verlossing nodig had. Omdat die man zag dat hij schuld had tegenover God. Omdat hij zag dat hij straf ontving overeenkomstig wat wij gedaan hebben. En Jezus ving geen straf overeenkomstig wat hij gedaan had. Dus zei, hoe kon Jezus nou geen straf krijgen? Hoe kon Jezus daar nou hangen overeenkomstig wat hij niet had gedaan? Als een misdadiger was maar één oplossing voor als Jezus dezelfde straf zou krijgen. Laat ik het anders zeggen, dan begrijpt u misschien beter. De eerste man, mens die in Jezus geloofde en met Jezus stierf aan het kruis, was deze misdadiger. En onze broeder zei vanavond, hè, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Deze boodschap van het kruis die gaat zo diep. Omdat het sterven van ons, met onze schuld een sterven met Jezus is. En dat moeten we goed doorhebben. Je moet goed doorhebben dat het oude wat we hebben gedaan voorbij gaat aan het kruis van Christus. Dat het weggedaan wordt voor God. Door de Heer Jezus, mijn leven wordt weggedaan voor de ogen van een heilige God. Dat is de enige mogelijkheid. Maar het is wel zo mooi, zo prachtig. Wat kunnen we nog verdobben met ons oude leven? Straks leggen we dat af als we sterven of als de Heer Jezus in je terugkomt. Leggen we het allemaal af. Waarom? Omdat het voor ons vaststaat dat wie met Christus gestorven is, dat die leeft voor hem. Daarom. En dat we dood zijn voor de zonde. Met Christus ben ik gestorven en toch leef ik. Toch leef ik. Ben ik gekruisigd. De Korinthebrief zegt, want de liefde van Christus dringt ons, omdat we tot het inzicht gekomen zijn. Dat één voor alle gestorven is, dus zijn ze allemaal gestorven. Maar let u even op de woorden die daarvoor aanstaan, hè, die Paulus zegt. De liefde van Christus, die dringt mij hele leven in dat geweldige perspectief dat Hij is gestorven, dus zijn ze allen gestorven. Het is de liefde van Jezus die zegt elke keer weer. Die zegt, je bent het oude, is weggedaan. En het nieuwe is gekomen. Je bent, het moet voor je vaststaan dat je wel dood bent voor de zonde. Maar je bent levend voor God in Christus Jezus. Het vierde. Kruiswoord Markus 15, vers 33. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama, sabachthani, dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er zijn twee momenten in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, waarin Jezus met een bijzonder luide stem iets proclameert. Dat is hier, en dat is in het Johannes-evangelie, als Jezus met luide stem roept op het tempelplein, Wie tot, staat er ook weer? Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hier zegt Jezus dat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Met luide stem. En de mensen hebben ermee gespot. En ze hebben hem uitgelachen. Ze hebben gezegd, laat ons zien of Elia komt. En ze hebben het niet begrepen wat de Heer zei. Maar weet u wie het begreep? De enige die het begreep was de Vader. Die Vader hoorde zijn Zoon roepen, waarom moet u mij verlaten? Vader die de Zoon lief had, die hem alles voor zijn Zoon over had. En hoort zijn Zoon het roepen, waarom hebt u mij verlaten? En we kennen het antwoord. Het enige antwoord dat we daarvan weten is, omdat God u wilde redden. Daarom. Omdat hij u niet verloren wilde laten gaan. Mijn God. Weet u, in het hele leven van de Heer Jezus is er nooit één moment geweest dat er breuk was tussen God en tussen hem. Nooit. Maar dit was wat de Vader wilde, dat hij doen zou. Ik ga niet alleen, zegt hij, want de Vader is bij mij. Zoals Abraham met Isaac ging naar Moria toe, zo ging Jezus de Vader met zijn Zoon naar Golgotha. En toen kwam dat negende uur, het uur waarop het offer gebracht moest worden, waarop het lam geslacht moest worden, waarop het mes ter hand moest worden genomen. Er was geen stem uit de hemel die zei, Abraham, Abraham. God liet het allemaal gebeuren, omdat hij het wilde. Hij verliet de Heer Jezus, zodat het oordeel volbracht kon worden. Waarom hebt u mij verlaten? In Psalm 22, dat is een aanhaling van Psalm 22, daar lezen we dat op die vraag God een antwoord heeft gegeven. Dat is mooi, hè? Hij zegt, David, mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom bent u zo ver van mijn verlossing? Ik roep des daags en u antwoordt niet in de nachts en ik kom niet tot rust, niet tot stilte. Dan lees je verder, u hebt mij geantwoord. In het midden van de gemeente zal ik uw lof verkondigen. Doordat Jezus dat offer bracht, was het antwoord van God, ja jongen, ik heb u moeten verlaten, omdat je broers en zussen zou krijgen, omdat er een gemeente zou ontstaan, omdat het mijn lof in de gemeente verkondigd zou worden. Daarom, u heeft mij geantwoord. Dat antwoord is voor Christus zo heerlijk geweest. Zijn broeders en zijn zussen, een leeg vaderhuis, dat gevuld wordt met allerlei mensen van allerlei slag van de hele wereld, omdat hij dat ene offer heeft gebracht. En dat geweldig vooruitzicht zou hebben dat hij in de gemeente van God de lof zou mogen verkondigen. De lofzang zou mogen aanheffen om wat God allemaal gedaan heeft. Vers 5. Johannes 19, vers 28 en 29. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelde die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Dus ook allemaal van Psalm 69 bijvoorbeeld een aanhaling. Ze hebben mij edicts en mijn wijn te drinken gegeven. Weet je, die wijn die was, die edel, die was er eigenlijk om de pijn wat te verzachten voor een kruiseling. Eerst weigerde de Heer Jezus die. Want hij zou het oordeel van God dragen, maar nu het volbracht was. Nu het klaar was. Nu het werk af was. Nu de Vader verheerlijk was. Nu het gordijn zou scheuren in de tempel. Nu het stil werd op de hele aarde. Nu de engelen in de hemel de vleugels voor de mond hebben gedaan. En gekeken hebben en zagen dat de Zoon van God het werk had volbracht. Ik kan zo goed begrijpen dat de Hebreeënbriefschrijver zegt, oh wat ben je toch voor een sukkel als je die het heil afwijst. Je hebt er geen idee van. Maar zo is het gebeurd. Het was nu allemaal volbracht en het schriftwoord werd vervuld. En Jezus zei, ik heb dorst. Ik heb dorst. Ja, waarom? Hoe kon Jezus nou dorst hebben? Omdat we zagen dat hij in het oordeel van God gekomen was. En we vinden in de Bijbel die gelijkenis of geschiedenis, net hoe daar tegenaan komt, kijkt van Lazarus, de arme Lazarus met zijn smeren en die rijke man, weet u. En dan komt die Lazarus en die rijke man komen allebei in de dodenrijk. Die rijke man zegt, ik heb zo'n dorst. Weet u waarom Jezus dorst had? Omdat hij dat dodenrijk moest ingaan. Mij dorst. En toen was het volbracht. Want God zou zijn ziel niet in het dodenrijk overlaten. Hij zou zijn geliefde geen ontbinding laten zien. Nee, het was volbracht en de hemel juichte. God was volkomen aan zijn recht gekomen. Was gebleken dat God rechtvaardig is. Want hij heeft zelf zijn eigen zoon niet gespaard. Denk niet dat als je de Heer Jezus niet wil aannemen als je verlosser, dat God je zal sparen. Want je bent veel minder dan de Zoon van God, hoor. Verschrikkelijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Hij heeft zijn zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. Dat is het kruis. Het is volbracht. En dan slotte nog twee kruiswoorden. Johannes 19, vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Ik heb u, zoals de Heer Jezus dat zei, Johannes 17, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volbracht het werk dat u mij gegeven had om te doen. En tenslotte het zevende kruiswoord, Lucas 23, vers 46 tot 48. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, ik beveel mijn geest in uw handen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is niets van, ik beveel mijn geest aan bij u. Zo wordt het soms gelezen. Maar Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De geest van God. De geest die in de hand, de geest van de Vader. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Deze mens was rechtvaardig, werkelijk. In de andere evangelie staat het, met deze evangelie, daar meen ik, dat die hoofdman zegt, werkelijk, deze mens was God zo. Ik kom even terug bij de tekst van onze broeders, de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus. De christenhater. De vervolger van de gemeente. Zo diep ging zijn liefde. En dan staat de Heer en al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug. Dat kan niet, hè. We kunnen samen bij het kruis weggaan. En terugkeren. En zien wat er gebeurd is. En dan terugkeren. Hier komt onze verantwoordelijkheid. Wat doet u met het kruis? Wat doet u met uw leven? Vaart u het of keert u zich nou? Dat is best een mooie dienst vanavond. We hebben avondmaal gevierd en we gaan over tot de orde van de dag. We keren terug van golventuin. Verder niks aan de hand. Nee. We verlangen dat de Heilige Geest uw hart vanavond raakt. En u zegt, Heer Jezus, ik wil uw kruis in mijn leven. Ik wil mijn familie horen. Ik wil gestorven zijn, mijn eigen ik. Dat het voorbij is. Ik wil dat u de eer krijgt. Ik wil roemen in het kruis van Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar naar het avondmaal. We zingen eerst ter inleiding lied 573, vers 1, 2 en 3. En we doen het staande. Als ik het kruis des Heilands kruis aanschouw. Lied 573. Waar hij de diepste smarten leed, dan is mijn hart vervuld van rouw om hem die daar de strijd volstreed. Veracht, bespot, zie ik daar hem, bedekt met bloed, de dood nabij. Het is als hoor ik zijn stem, ik stierf voor u, leef jij voor mij. Gij Jezus droeg mijn schuld en smart, die zonde mij te dragen gaf. Daar kocht gij vrede voor mijn hart, daar wendde gij de straf mij af. 573, de eerste couplet. Laten we staan.